Goedemiddag gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie, waarin dominee Gijsbessen voorgaat. Mijn naam is Jan Wingenier en ik ben ouderling van dienst. Het orgel wordt bespeeld door Ad de Hoop en Junji Kovacs verzorgt de muzikale bijdrage. Vanmorgen zijn de bloemen na de dienst gebracht naar het echtpaar Canis Kloosterman, dat onlangs 50 jaar gehuwd was, en mevrouw Bulthuis Kok, die in de vijveraf verblijft. De collectes zijn bestemd voor algemeen diaconaal en maatschappelijk werk en eredienst en kerkmuziek. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid. De eeuwige zal u bewaren. Hoor Israël, de eeuwige is onze God, de eeuwige is één. Liefhebben zul je de eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 106, vers 1. Ik neem u weer mee naar de wondere wereld van de Joodse exegese, Joodse uitleg. In de synagoge werden afgelopen sabbat twee sidrot gelezen, de sidra Tasria en de sidra Metzora. Van Tasria hebben we het begin wel eens bestudeerd, dus vanmiddag bestudeer ik met u het begin van Metzora. En die sidra die beslaat dan de hoofdstukken Leviticus 14 en 15. Je leest daar, ook trouwens in Tasria, over huidvraat. En je denkt, wat een vreemd woord, als ze toch gewoon lepra bedoelen, neem ik aan. Ik kijk in de Naardische Bijbel, hoe hebben ze daar vertaald? Huh? Een Egyptisch zieke? Wat is een Egyptisch zieke? Nooit van gehoord. Dan stort je je in de Joodse uitleg. Binnen de kortste keren is alles anders. Er wordt helemaal geen ziekte bedoeld, zeggen de commentaren. Het gaat, net als in alle andere gedeelten hieromheen, alleen maar over manieren van handelen waardoor een mens onrein wordt. Alleen deze onreinheid waar het dan hier over gaat, is van het gezicht van mensen af te lezen. Of zelfs van zijn lijf en leden. En soms zelfs van zijn huis. Wat is dat dan voor onreinheid? En welk handelen is er verantwoordelijk voor dat deze onreinheid, kennelijk als een straf van God, over een mens komt? En hoe is die onreinheid dan weer te genezen? Voor je het weet zit ik zo meteen samen met u te bestuderen wat boze tongen beweren en wat voor kwaad dat doet. En oh ja, als u later weer een Joods commentaar hoort dat het allemaal anders is dan ik het u vanmiddag heb gezegd, ook dat is Joods leven. En zo begin ik bij die aanvangstekst, Leviticus 13, kies ik uit. Dan zitten we nog in de Sidra Tasria, vers 45 en 46. Wie, nu volg ik even de vertaling, Nieuwe Bijbelvertaling. Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en onrein, onrein roepen. Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer mogen zijn. Oefenen in wat dat is, huis naast de synagoge. Zo dicht bij elkaar, Israël en kerk, en soms zo ver van elkaar verwijderd. Mogen wij door deze diensten wortelen in uw woord en mag de verbinding en de eenheid sterker worden. Leid ons door uw Heilige Geest, opdat we de woorden die we lezen en overdenken mogen verstaan. En dat we van hier gaan als gezegende mensen, maar ook gewaarschuwde mensen. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees uit Matteüs 8, vers 2 tot en met 4. En aansluitend zingen we dan lied 911, vers 3 en 4. Lied 911, vers 3 en 4. Matteüs 8, vers 2 tot en met 4. Er kwam iemand naar hem, Jezus, toe, die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word rein. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Zometeen zingen we Psalm 120, vers 1. Psalm 120, vers 1 is de psalm die bij deze sidra hoort. We lezen daar nu uit het gedeelte Leviticus 14, vers 1 tot en met 9. Ik lees uit de Naardense. Leviticus 14, de eerste 9 versen. De ene spreekt tot Mozes en zegt: dit zal het onderricht wezen voor de Egyptisch zieke op de dag van zijn reiniging. Tot de priester komt men met hem. Naar buiten gaan zal de priester de legerplaats uit. Heeft de priester hem bezien en blijkt de aandoening met Egyptische ziekte genezen bij de Egyptisch zieke, dan zal de priester gebieden: nemen zal men om te reinigen twee vogels, reine dieren, hout van een ceder, rood van een karmozijnslak en hyssop. Gebieden zal de priester, kelen zal men de ene vogel in een pot van gres boven levend water. De vogel die blijft leven, haar neemt hij vast met het hout van de ceder, het rood van de karmozijn en de hyssop. Dopen zal hij dat alles met de levende vogel in het bloed van de vogel die is gekeeld boven het levende water. Sprenkelen zal hij over hem die zich laat reinigen van de Egyptische ziekte 7 keren. Dan heeft hij hem gereinigd en zal hij de vogel die leeft loslaten over het aanschijn van het veld. Wassen zal de reinverklaarde zijn gewaden, afscheren al zijn haren, zich schoonspoelen met water. Dan is hij rein en daarna mag hij binnenkomen in de legerplaats. Maar 7 dagen nog zal hij buiten zijn tent blijven. Geschieden zal het op de 7e dag, weer scheert hij al zijn haar. Zijn hoofdhaar, zijn baard, zijn wenkbrauwen, al zijn haar scheert hij af. Wassen zal hij zijn gewaden en zijn vlees schoonspoelen met water. En dan is hij rein op de 8e dag. Tot zover deze lezingen. Zalig wie het woord van God horen, het van harte bewaren. Halleluja. Daar redt u zich goed uit. Ik kan me niet heugen dat ik hem ooit gezongen heb, deze. En als je denkt, wat heeft die inhoud met deze sidra te maken? Want ze horen dus bij elkaar in de Joodse traditie. Na afloop moet dat duidelijk zijn. Dat woord waar het om gaat vanmiddag, tsaraat, komt niet veel voor in de Bijbel. Je vindt het vooral in deze sidrot, tasria en metsura. Als betekenis geeft het Hebreeuwse woordenboek het woord uitslag of witte uitslag. Dat woord is in het Grieks vertaald naar lepra. Dat Griekse woord betekent inderdaad uitslag, maar dat betekent ook melaatsheid. En die laatste betekenis is gaan overheersen. Ten onrechte, zeggen Joodse commentaren, ten onrechte zegt de Joodse vrouwelijke bijbelgeleerde Nechama Leibowitz. Het gaat naar haar mening zelfs helemaal niet om een natuurlijk fenomeen, niet om een ziekteverschijnsel. Want waarom zou dan juist deze ziekte zo breed behandeld worden, is de vraag. En worden allerlei andere ziekten en natuurlijke bedreigingen en giftige planten en gevaarlijke dieren, daar gaat het helemaal niet over. De mens moet zijn weg daarin zoeken en is daarmee bezig. En bovendien, zo is de Bijbel helemaal niet bezig. Neem de spijswetten. In de spijswetten gaat het niet om de hygiëne, maar het gaat om de bedoeling die God ermee heeft, dat je op een bewuste manier leeft. Waarom zou dat dan met het tsaraat ineens iets heel anders zijn? Alle regels die we tegenkomen, zo aan het begin van die sidra tasria, die we een vorige keer hebben gedaan, die voorschriften voor een kraamvrouw, ze zijn bedoeld om te stimuleren tot een bepaalde bewustheid van het leven, een bepaalde bewuste omgang met het leven. En dat is hier niet anders. Het klopt ook niet dat het om een ziekte zou gaan, want er staat niet dat iemand die tsaraat heeft ziek is, nee, hij is onrein. Laat staan dat het om een besmettelijke ziekte zou gaan. Want in de Talmud kun je de regel vinden, een bruidegom, bij wie die plaag wordt waargenomen, gunt men de 7 dagen van zijn feest. Dat doe je niet bij een besmettelijke ziekte. Dan zet je de zieke in quarantaine. De quarantaine waartoe Leviticus iemand met tsaraat verplicht, is dan ook niet vanwege besmettingsgevaar, maar is een straf. Je wordt van het volk geïsoleerd. De plaag wordt namelijk gezien als een teken vanuit de hemel dat de betrokkene zijn of haar leven heeft te verbeteren. Er is gezondigd en die zonde, er moet worden over nagedacht en die moet worden uitgeboet. Hartelijk welkom in de Sidra Metzora. Metzora, dat betekent iemand die aan tsaraat leidt. En de Talmud die brengt dat Hebreeuwse woord Metzora in verband met het Hebreeuwse Motzira. En dat betekent wie slechte dingen naar buiten brengt. Dat is geen ziekte. Dat is ziek gedrag. Wie slechte dingen naar buiten brengt. Het gaat om de boze tong, waar in mijn jeugdboeken Indianen al bang voor waren. Rabbi Shmuel Bar Nachman zegt in de Talmud, de tsaraat komt over 7 dingen. De boze tong, bloedvergieten, loze eden, ontucht, arrogantie, toverij en zelfzucht. En in de traditie wordt dan vooral altijd toegespitst op laster, roddel, jaloezie, arrogantie. laster. Schoolvoorbeeld in de Talmud van deze zonde en de daarop volgende straf. Mirjam. Zij sprak samen met Aaron kwaad over Mozes. En ten gevolge van deze laster, deze boze tong, kreeg zij witte uitslag, tsaraat. En ze werd 7 dagen geïsoleerd van het legerkamp. Ik kom straks nog op die geschiedenis terug. En het volk wordt later aan deze gebeurtenis herinnerd voordat ze het beloofde land binnengaan. Als een waarschuwing om toch maar zorgvuldig te leven en zorgvuldig met elkaar om te gaan. Denk erom dat je onder je volksgenoten niet als een lasteraar rondgaat. Behoed je tong voor het boze. Behoed je lippen voor bedrog. Dood en leven liggen in de macht van de tong. Zomaar uitspraken uit de wijsheid van Israël. Wie getroffen wordt door tsaraat, dient in te zien wat hij gedaan heeft en wat dat voor gevolgen heeft. En nu moet hij onrein, onrein roepen, opdat zij die het horen voor hem zullen bidden en zelf gewaarschuwd zijn. Opvallend, als je hiermee bezig bent, de apostel Jacobus schrijft een brief die bijna in zijn geheel een appel is aan de gemeente van Christus om vooral deze zonde te voorkomen. Kennelijk vindt hij het een van de ergste. En het accent gaat bijna net zo wijd als het accent hier in Leviticus. Wees betrouwbaar, zegt hij. Laat woord en daad bij u één zijn. Kijk uit dat je niet over elkaar oordeelt. Wees snel om te horen, maar traag tot spreken. En Jacobus, die houdt dan zelfs een hele verhandeling over de tong in hoofdstuk 3 van zijn brief. Aan de ene kant verheffen tong en taal ons als mensen verre boven de dieren. In dichten en in zingen en in spreken kunnen wij zoveel tonen en zoveel nuances aanslaan. En wij kennen de kracht van woorden. Wij kunnen vloeken en zegenen. Wij kunnen met onze woorden mensen deprimeren, maar ook troosten. We kunnen met onze woorden vernietigen, maar ook oprichten. Als je die kracht verstaat, die woorden hebben, de impact op mensen. Het is een kracht die ontleend is aan het woord van de beginnen, waar de hele schepping uit ontstaan is. De kracht van het woord. Wat een verantwoordelijkheid dan, om daar dan op de goede manier mee om te gaan, met zo'n kracht. Hoeveel woorden zijn geen ijdel gepraat, zegt Jacobus. Hoeveel woorden zijn niet alleen voor de bühne en voor de verkoop. Wie houdt zijn tong in toom, vraagt Jacobus zich af. Voor je het weet, schrijft hij, is het een vlam die het hele lichaam besmet. Echt waar, staat er, Jacobus 3, vers 6. De boze tong leidt tot tsaraat. Dat gebeurt als je je laat leiden door jaloezie, egoïsme, arrogantie, zegt hij, hoofdstuk 3, vers 14. Terwijl, vers 13 heeft hij nog gezegd, wat nu juist geroepen wordt, dat dat een leven dat daadwerkelijk onberispelijk is en van een wijze zachtmoedigheid zou moeten zijn. Wat is eigenlijk laster? Je vertekent met je woorden het beeld van een ander. Je maakt hem tot iets wat hij niet is. Eigenlijk karaktermoord. Van Mozes wordt gezegd dat hij een zachtmoedig mens was. Vol dus van wat Jacobus noemt wijze zachtmoedigheid. Maar Mirjam, om daarop terug te komen, Mirjam valt in Numeri 12 Mozes aan en verwijt notabene hem, Mozes, dat hij hoog van de toren blaast. Ik citeer Mirjam en Aaron samen aan het woord. Heeft de eeuwige soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? De eeuwige hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de wereld was zo bescheiden als hij. Onmiddellijk gebood de eeuwige Mozes, Aaron en Mirjam bij zich in de tent. En dan volgt de straf. De stem uit de wolk is ziedend over deze laster en deze jaloezie. En als de wolk weer uit de tent verdwijnt, blijft Mirjam sneeuwwit van Saraat achter. Aaron ziet dat als eerste. En hij smeekt Mozes, ik smeek je, reken ons de zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben niet aan. Laat Mirjam niet als een doodgeboren kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is als het uit de moederschoot komt. Toen riep Mozes luid de Heer aan, ik smeek u God, genees haar. Wat is eigenlijk arrogantie? Je stelt jezelf boven een ander. Waarom? Waarschijnlijk uit een minderwaardigheidscomplex of vanuit een meerderwaardigheidscomplex. Over het algemeen is dat hetzelfde. Er kan een verborgen jaloersheid in meespelen. Die ander heeft iets wat jij niet hebt, heeft de aandacht. Hij of zij krijgt of een verbinding die jij zelf mist. Maar wat het ook is, je zou toch willen dat de mensen jou zo zagen en niet die ander zo. Maar ze zien jou zo niet en de erkenning blijft uit en het frustreert je. Arrogantie en laster. Het betekent dat je jezelf profileert over de rug van een ander. Zelfs ten koste van een ander. Je haalt het beeld van een ander onderuit om je eigen beeld te laten schijnen. Moreel gezien is dat bloedvergieten, doodslag. Want bloedvergieten, daar hoort bij dat je het gezicht van de ander laat verbleken. Je laat de ander verbleken. Jij wilt stralen. En alle geroddel, werkelijk alle roddel in ons leven, beweegt zich op ditzelfde vlak. Gaat in het kielzog van de laster. Het is allemaal profilering van jezelf door wat jij weet te vertellen over een ander. En of het nu waar is of niet, doet er niet eens toe. Het gaat jou om jezelf en niet om die ander. En inderdaad, dat heet de Egyptische ziekte. Jij de meester, zoals de Egyptenaren, die op de ander neerziet. Die ander moet jouw glorie dienen. Jij die jezelf in het licht zet en die ander die beweegt zich in het donker van de ballingschap. Dat staat totaal haaks op de Bijbelse gedachte dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Dat je de ander in het licht zet. Dat je de ander laat stralen als degene die hij of zij ten diepste is. Misschien wel zonder dat diegene dat zelf wist. Dat allemaal met de tong. En het gaat allemaal om die tegenstelling. Wat doe jij? Wat doe ik? Met je tong. En zo met je hele leven. Ben je aan het doden? Of ben je aan het opwekken? Ben je aan het koud stellen? Of ben je tot leven aan het brengen? Hoor je bij die eerste, dan hoor je bij Israël, bij het volk van God, niet thuis. Misschien dat mensen je nog niet eens veroordelen. Misschien hadden de mensen het niet eens in de gaten hoe je die ander afserveerde en jezelf liet stralen. Maar God zag het en hij stelde een teken. Mozes zelf zou niets gezegd hebben. Maar God laat het niet gaan. Want dit is niet de stijl van Gods volk en het hoort er niet in thuis. En hij tekent je huid of je huis. En nu word je voor straf geïsoleerd. En wat nou? Hoe dan verder? En het gedeelte dat wij hier vanmiddag nu hebben gelezen, dat gaat er vooral over dan hoe je dan weer met God en met de ander in het reine kunt komen. En de Talmud die noemt sowieso verschillende elementen die daarbij een rol spelen om weer in het reine te komen met iedereen. Daar is bijvoorbeeld, wat ik al noemde, het onrein roepen. Onrein, onrein, dat klinkt als een bekentenis. Ik heb dwaas gehandeld. En je roept het tot anderen als een waarschuwing om zo niet te handelen. En er is het gebed. Er is het gebed van Mozes voor Mirjam. De beschadigde bidt voor de dader. Dus wie bidt er voor jou als jij gelasterd hebt? Als jij je arrogant gedroeg? Denk je dat er gebeden wordt voor jou door degene die jij beschadigde? En voor wie bid jij zelf? Heb je inmiddels bijgeleerd? Kun je gunnend denken in plaats van egoïstisch? In 2 Koningen 7, en 2 Koningen 7 is de vaste profetenlezing bij deze Sidra. Daar staat het beroemde verhaal over die Metsora's, die mensen met Saraat, die buiten de stadspoort van Samaria leven, terwijl de hele stad omsingeld was door Arameërs. En die Metsora's, die komen er als eerste achter dat op een morgen al die Arameërs blijken te zijn gevlucht door een wonder van God. Dus de stad is eigenlijk vrij. En zij lopen het tentenkamp binnen en ze nemen het er goed van met elkaar. Maar opeens zeggen ze tegen elkaar: wat wij doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws voor de stad. Terwijl wij hier feest vieren, sterven in de stad mensen van honger. Laten we gaan vertellen wat er gebeurd is. En de Talmud zegt: toen ze dat zeiden en dus gunnend werden, werden ze ook genezen van hun tsaraat. Hoe word je rein? We horen dus van een bekentenis. Je hoort van gebed. Je hoort van omkeer. Een ander iets gunnen. De vreugde. De stralen van het leven gunnen. Komt nog iets bij, zegt de Talmud. Je moet ook jezelf vergeven. Dus, kun jij jezelf vergeven? Als je met je roddel, laster, arrogantie van alles hebt aangericht. Kun jij jezelf vergeven? Want dat zal toch moeten? Want anders blijft, als je jezelf niet vergeeft, zoiets zuigen aan je leven. Kijk, dat je het niet kunt vergeten, dat is prima. Dat is prima, houd je bescheiden. Nooit meer vergeten, blijf je bescheiden. Maar als je jezelf niet vergeeft, eigenlijk val je in een nieuw soort arrogantie. Alsof dat wat jij gedaan hebt je toch wel voor eeuwig tekent. Of dat jij toch eigenlijk een soort godheid bent die zoiets nooit had mogen overkomen. Dan stel je je nog steeds buiten de gemeenschap. Buiten de gemeenschap met anderen. Accepteer juist dat je bent als ieder ander. Dat wij allemaal zondigen. En dat er voor iedereen vergeving is in Gods naam. En dat iedereen die in en vanuit die vergeving leeft, evenveel betekent voor God. Ook jij mag je eigen unieke zelf zijn, te midden van alle anderen. Wees dat in vrijheid, vergeven door de ander, vergeven door God en ook vergeven door jouzelf. Als je zover bent, mag je naar de priester. Dan volgt dat reinigingsritueel dat ik daarnet met jullie las. En Rashi, die beroemde Joodse leraar, Rashi legt uit deze verse die we lazen. Twee vogels worden genomen. Cederhout, karmozijnrode bol en hyssop. Vogels, hè? Het herinnert aan jouw getwitter, aan je gekwebbel. Eén van de vogels wordt geslacht. Als je ophoudt met je laster, zul je vrij zijn van tsaraat. Maar als je je leven hierna niet spiritueel verheft, één van de twee vogels wordt vrijgelaten. Vliegt weg, kan zo weer terugkomen in je leven, hè? Als jij je niet verbetert. Het cederhout verwijst naar de majesteitelijke ceder die zich hoog verheft. Dat was wat jij deed. Je verheffen boven de ander. Maar die arrogantie wordt hier gebundeld met hyssop. Die hele kleine heester, bescheiden plant op de grond. Arrogantie vervreemdt mensen van elkaar. Bescheidenheid verbindt mensen met elkaar. De karmozijnrode wol verwijst naar de zonden. Maar door jouw berouw en omkeer is vergeving mogelijk gemaakt. Al waren je zonden rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1, vers 18. En er is bronwater, levend water, dat verwijst naar de Torah. Dat water, met bloed van die eerste vogel die is gekeeld, geen geroddel meer, dat staat in een pot van breekbaar aardewerk. Wij zijn fragiel en kwetsbaar. Maar de Torah wil met ons onderweg. Wij mogen vertrouwen op God die ons redt door water en bloed. Op de zevende dag eindigt het reinigingsritueel. De zevende dag, de dag dat God zijn schepping had voltooid. Op de achtste dag word je weer opgenomen in Gods verbond met zijn volk. Achtste dag, dag van het teken van het verbond, van de besnedenis. Achtste dag, eerste dag van de nieuwe week, eerste dag van de nieuwe schepping. Dag van de opstanding. Het is weer goed. Het is weer goed. Welkom. Fijn dat je weer onder de mensen bent. En daar kwam iemand naar Jezus toe met tsaraat. Onrein, onrein. En deze met tsora viel voor Jezus neer en aanbad hem. Heer, indien u wilt, wilt u als een Mozes voor mij bidden? Er is niemand die voor mij bidt. Ik wil. Word rein. En hij werd gereinigd van zijn tsaraat. Maar nu onmiddellijk naar de priester, zegt Jezus. En volg heel het reinigingsritueel dat Mozes heeft geboden. Tot een getuigenis, waarschuwing en belofte voor iedereen. Is dat niet wat Jezus voor ons allemaal gedaan heeft? Onze wanhoop, onze eigen isolatie en eenzaamheid, ons niet kunnen of durven geloven dat ons vergeven wordt wat wij misdeden, of dat wij onszelf mogen vergeven, dat niet durven geloven. Hij belooft het ons in water en in bloed. Ja, ik wil. Dat brengt ons tot leven. Dat brengt ons terug bij de mensen en het brengt ons terug bij God. En als dat zo is, en het is zo, als wij dit geloven en zo opstaan, vanaf Pasen, die achtste dag, dan moet dat er toch zijn waarom van nu af altijd ons leven draait. Dat wij bidden voor onze naaste, ook al heeft die ons beschaamd. Dat wij die ander niet afstoten, ook al is die door eigen leefwijze verzand in eenzaamheid. Iedereen heeft toch het recht om gereinigd te worden. Nog de Torah, nog Jezus hanteert het principe eigen schuld, dikke bult. Zelfs de vreemdeling krijgt de mogelijkheid van een nieuwe start. Die Naaman, de Syriër bijvoorbeeld, ook 7 keer, hè, onder in het water. Dat is de profetische lezing bij de Sidra Tafsiria over Naaman. Naaman, ook voor hem geldt het. Als hij zijn arrogantie achter kan laten en zich wil baden in de Jordaan bij het woord van God. Gereinigd. Ook die Samaritaan. Die Samaritaan in Lucas 17. Weet je wel, 1 van de 10 die terugkwam. Samaritaan met Saraat. Gereinigd. Sta op en ga heen. Klinkt het tot de Syriër en de Samaritaan. Uw geloof heeft u gered. Er staat niet, uw Joodse geloof heeft u gered. Zou de Syriër ook niet begrepen hebben. Het geloof van Naaman is volstrekt anders dan dat van Elisa en van de Samaritaan evenzo. Maar er wordt vervolgens, merk je, en over de Samaritaan en de Syriër alleen maar met respect gesproken in de Bijbel. Over die anders gelovende en anders denkende. En ze worden ieder even ontfermend benaderd. Zo gunnend, zonder roddel of arrogantie, zouden ook wij dus moeten spreken. Met ieder ander. Handelen met ieder ander. Wie echt gelooft, spreekt immers nooit vanuit de hoogte. En die ziet op niemand neer. Amen.
Thank you.
Nog een vraag, opmerking die we eventueel mee willen geven aan anderen. Mag, het hoeft niet, mag. Ja, die twee vingers, ja. Moeilijk om ziekte als een straf te zien. Je vraagt je ook even af of ik dat wel zo gezegd heb. Oké. Maar de vraag is helder. Ik laat hem gewoon zo liggen voor iedereen om over na te denken. Dan kom ik weer op een heel ander onderwerp als ik daarop in zou gaan. Maar het is een goede vraag. Elisa Gevinger, ja. Waar zong je van, Junji?
Ja, het ging mij eigenlijk om een voorbeeld te brengen. Dus dat je de woorden niet verstaat, juist waarom. Maar het lied was een Klaas-Jewaris volkslied. Die heeft van Kruis hebben gezongen. En het gaat over dwalen en thuiskomen.
Een Gaars volkslied?
Ja, het sluit echt aan.
Over dwalen en thuiskomen.
Ja.
En het ging vooral om het gevoel.
Ja,
maar goed. Nog een ander. Dacht ik nog, net de vinger zag. Maar... Nee? Oké. Diaconale voorbeden, Pieter.
De diaconie vraagt vandaag voorbeden te doen voor hen die beschadigd zijn doordat onrecht is aangedaan. We vragen daarom God te bidden om datgene wat niet vergeven kan worden, wel losgelaten mag worden.
Dankjewel. Dat verzin je ook niet hoor, dat ze dan met zoiets komen in zo'n dienst. Maar dat past mooi bij elkaar, dankjewel. Ik lees weer het gebed dat de voorbereidingsgroep heeft voorbereid hiervoor vanmiddag. En we reageren op de voorbeden met responsie A. Responsie A in de liturgie. Laten we samen danken en ook bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor wat u ons geeft in alle vrijheid, in alle ruimte. En dank u wel vooral voor de ruimte waarin u ons wilt zetten. Het is een ruimte die zoveel groter is dan wij aan onszelf geven. En het is een ruimte die we zo weinig aan een ander laten merken. Dat hij of zij ook daarin zich mag bewegen en er mag zijn. Zoveel is aangetast door hoe we omgaan met elkaar, hoe we het licht aan onszelf ontnemen, hoe we anderen het licht ontnemen. En u wilt juist dat wij stralen voor uw aangezicht. Wij danken u voor uw woord, het levende woord, bron waar we steeds bij mogen zijn, en bidden u om uw zegen daarover. In deze tijd van vieren en gedenken bidden we u voor ons land en deze wereld. Zoveel onrust, zoveel vragen, zoveel beslissingen die genomen moeten worden over anderen, vluchtelingen, zieken, zwakken, mensen in financiële nood. Voor onze politici bidden wij u, geef dat ze hun naam waarmaken als dienaars van mensen. Dat ze hun macht voor alles gebruiken ten dienste van hen die machteloos zijn. Dat ze zich onderscheiden door visie en durf. En voor heel uw wereld bidden wij u. Laat bezorgdheid om uw wijde wereld zwaarder wegen dan de enge zorgen om economische en nationale belangen. Laat gerechtigheid en waarheid richtinggevend zijn. In het bijzonder denken we aan mensen die zich nergens veilig voelen, opgejaagd, op de vlucht, vol pijnlijke herinneringen. Geef dat we hen zien staan. Voor onze koning bidden wij dat het woord van uw gratie ook hem blijvend inspireren en maken zo zijn koningschap tot een bescheiden teken van de heerschappij van uw vredevorst. Zo bidden en zingen wij samen. Voor ons allen bidden wij, laat moedeloosheid niet de overhand krijgen en ons gevoel van onmacht ons niet blokkeren, maar help ons geloven in wat ongelooflijk lijkt, een wereld die verandert omdat een paar mensen daarmee beginnen. Laat eigenbelang ons niet zo beheersen dat we de ogen gesloten houden voor de wereld om ons heen. Wil niet toestaan, o God, dat uw goede aarde zo geteisterd wordt, maar wakker de wil tot vrede aan. Versterk de weerzin en de weerstand tegen het onmenselijke geweld, tegen de onduldbare onderdrukking, tegen het onrecht dat we laten bestaan, tegen de ellende die we elkaar aandoen. Geef mensen nieuwe hoop en zegen ze met vindingrijkheid en volharding. Zo bidden wij. En zo bidden wij u voor hen die beschadigd zijn door onrecht dat hen is aangedaan, door van alles dat aan hen wreed. Help hen om datgene waarin het nooit tot vergeving kwam, los te laten in uw handen. Zo bidden wij. In de stilte zeggen we tegen u wat in ons hart leeft. Verhoren in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nog gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen zometeen tot slot Psalm 34, de versen 5, 6 en 7. Psalm 34, vers 5, 6 en 7. gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.